Goedenavond. Ja, ik hoor dat hij het doet. Nou, het is niet het makkelijkste onderwerp wat we vanavond met elkaar lezen en overdenken. Dat realiseer ik mij heel goed. En ik realiseer mij ook dat we hier ook allemaal zitten met onze eigen achtergrond. En met ons eigen verhaal. En met onze eigen geschiedenis. En met onze eigen teleurstellingen misschien, onze eigen worstelingen. Maar dat mag ons niet ervan weerhouden om met elkaar hardop na te denken over wat God in zijn woord leert over ons lichaam, onze gezondheid en hoe wij daar ook met zijn hulp en met zijn wijsheid en met zijn woord mee om mogen gaan. Het is een bijbelstudie. Ik zou hier moeten staan als bijbelleraar, maar ik merk dat hoe langer ik de Bijbel lees, ik eigenlijk steeds meer een Bijbelleerling aan het worden ben. Dus ik ben ook met u een leerling. Ik weet niet alles. Niemand van ons weet alles. Maar ik verlang er wel naar om eigenlijk u aan de hand te nemen en u mij aan de hand te nemen, dat we samen door het woord gaan en misschien vanavond iets van God krijgen wat ons helpt, wat ons kracht geeft, wat ons steunt in het leven van elke dag. Nou, daarvoor wil ik eerst een psalm met u lezen, psalm 30, en daarna nog kort bidden. Piet heeft al een zegen gevraagd over de avond, dat ga ik niet overdoen, maar ik wil er nog wel iets aan toevoegen. Psalm 30, daar is David aan het woord en er staat boven een danklied voor genezing. Ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Een psalm, een lied voor de inwijding van Davids huis. Ik zal u roemen, Heere, want u hebt mij opgetrokken en mijn vijanden over mij niet verblijd. Heere, mijn God, ik heb tot u geroepen en u hebt mij genezen. Heere, u hebt mijn ziel uit het graf opgehaald. U hebt mij in het leven behouden, zodat ik in de kuil niet ben neergedaald. Zing psalmen voor de Heere, gunstelingen van Hem. Loof Hem ter gedachtenis aan Zijn heiligheid. Want een ogenblik duurt Zijn toorn, maar een leven lang Zijn goedsgunstigheid. Overnacht, 's avonds het geween, 's morgens is er gejuich. Ik zei wel in mijn zorgeloze rust, ik zal voor eeuwig niet wankelen. Want Heere, door uw goedgunstigheid had u mijn berg vast doet staan. Maar toen u uw aangezicht verborg, werd ik door schrik overmand. Tot u, Heere, riep ik. Ik smeekte de Heere, wat voor winst is er in mijn bloed, in mijn neerdalen in het graf? Zal het stof u loven? Zal dat uw trouw verkondigen? Luister, Heere, en wees mij genadig. Heere, wees mijn helper. U hebt voor mij mijn rouwklacht veranderd in een rijdans. U hebt mijn rouwgewaad losgemaakt en mij met blijdschap omgord. Daarom zal mijn eer voor u psalm zingen en niet zwijgen. Heere, mijn God, voor eeuwig zal ik u loven. Laten we nog kort bidden. Vader, we danken u voor deze psalm. En we danken u dat we hier mogen meelezen en meeleven met David, die zijn hart niet bedekt, maar ons een inkijkje geeft in wat er in zijn leven, in zijn denken, in zijn hart, in zijn gevoel zich heeft afgespeeld. Dank u wel dat we mogen meeleven met zijn ervaring met u. En dat u een God bent die redding geeft. En we danken u, Heer, dat we daar onder alle omstandigheden altijd van uit mogen gaan. Wat kan mij gebeuren? Door zon of door maan? U bent mijn schaduw. U bent er altijd. Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan. U beschermt mij tot in eeuwigheid. Zo bent u. En we bidden u dat als we vanavond naar huis gaan, dat die zekerheid nog duidelijker en nog heerlijker voor ons is. Helpt u ons in het luisteren, helpt u mij in het spreken en het uitleggen van uw woord. En mogen we met elkaar een gezegend uur hebben. Dat vragen wij u, om Jezus wil. Amen. Nou, ik ben eens even wat aan het zoeken geweest. En ik heb gelezen dat de Universiteit van Exeter in Engeland onderzocht een aantal jaren terug de gezondheid van de inwoners van het Verenigd Koninkrijk. En kwam tot de conclusie, let op, dat er een verband bestaat tussen de afstand tot de kust en het ervaren van eigen gezondheid. Hoe dichter bij de kust, hoe gezonder mensen zich voelen. Kunt u dat beamen? Ja. Met name heel dicht bij de kust zijn mensen gezonder. Nou, ik heb Den Helder na 35 jaar verlaten en ik moet u zeggen, ik heb het gemerkt hoor. Ik heb me nooit meer zo goed gevoeld als toen ik in Den Helder woonde. Nou, ik weet niet in hoeverre dit medisch allemaal te verklaren is of dat het echt een medisch feit is. Dit peilt natuurlijk ook de beleving en de ervaring van mensen, maar kennelijk leven we in een cultuur waar gezondheid en welzijn, lichamelijk welzijn, ongelooflijk belangrijk wordt gevonden. He, is dit niet een van de reclameslogans van een verzekeringsmaatschappij? Verzeker je kostbaarste bezit bij, nou bij ons dan natuurlijk, bij onze maatschappij. He. En in plaats van dat wij nu nog denken van bewaar uw hart boven alles wat te bewaren is, lezen we veel meer, dames, bewaar uw huid boven alles wat te bewaren is. Er is een ongelofelijke aandacht en een waarde, ja bijna, mag ik het zeggen, bijna een heilig verklaring van gezondheid. Aan wie je het ook vraagt, wat is je kostbaarste bezit, dan zal iedereen van jong tot oud en rijk tot arm zeggen, uiteindelijk is je gezondheid je kostbaarste bezit. Want daar moet je het zo lang mogelijk mee doen. Nou, de cijfers spreken ook voor zich. Dit zijn getallen met een heleboel nullen. Die zult u waarschijnlijk nooit in uw portemonnee krijgen. Maar er zijn wel betrouwbare cijfers. 262 miljard euro. Weet u waar dat voor staat? Dat staat voor ons nationale inkomen. Dit verdienen wij allemaal met elkaar. Tenminste, dit hebben wij allemaal per jaar te besteden. Daarvan gaat 74 miljard naar gezondheidszorg. Dus dat is een groot deel. Ter vergelijking, van die 262 miljard gaat 34 miljard naar onderwijs. Ik hoorde van een week iemand op de radio zeggen, als we nou als mensen meer beginnen te leren hoe ze gezond kunnen leven. Als we nou eens wat meer uit zouden geven daarvoor, zou dan dat andere getal van 74 miljard misschien wat naar beneden kunnen. Dat geeft aan dat gezondheid een behoorlijke kostenpost is. Maar niemand zal beweren dat het een onkostenpost is. Want gezondheid is geen onkosten. Gezondheid is hetgene wat we het belangrijkste vinden. Ter vergelijking, 500 miljoen. Ja, ik was toch maar even met cijfers bezig. Dat is de geschatte waarde van de nachtwacht. En 40 miljoen, dat kost ons jaarlijks het Koningshuis. En 198 miljoen, dat is de waarde waarop de voetballer Messi op dit moment wordt geschat. Gauw weer vergeten. Als wij zeggen, mijn kostbaarste bezit is mijn gezondheid, dan denkt de Bijbel daar fundamenteel anders over. Wil dat zeggen dat de Bijbel het lichaam niet belangrijk vindt? Jazeker. Want God heeft ons geschapen in een ongelooflijk, vakkundig en onbegrijpelijk ingewikkeld en wonderlijk lichaam. Van de week weer gekeken en dat zijn ook de niet-christelijke omroepen die zich gewoon verbazen over de groei van het menselijk leven. En laten we nou eerlijk zijn, we zien steeds meer en we weten steeds meer en we kunnen steeds meer in detail allemaal kijken en ook helaas bepalen wat er gebeurt met menselijk leven. Maar ten diepste, hoe twee cellen één cel worden en uit één cel een formaat compleet zeer gecompliceerd lichaam groeit. We snappen er helemaal niks van. En dan zit ik te kijken en dan zit ik me vast te houden aan de stoel en dan denk ik van, geef God de eer. Geef God de eer. Dan wordt het nog veel mooier en veel heerlijker. Dus om het aan te geven, we worden uniek gematigd. God heeft ook het lichaam lief. Hij schept materie. God is een God van materie. Hij heeft ervoor gekozen om ons gewoon een lichaam te geven van vlees en bloed. Hij laat zijn zoon ook weer opstaan in een lichaam van vlees en bloed. Een verheerlijkt lichaam, maar opnieuw terug opgestaan, verheerlijkt in materie. Want je kon hem aanraken en hij kon eten en je kon hem zintuigelijk waarnemen. God vindt dat lichaam belangrijk. Maar als het gaat om waarvoor we in de allereerste plaats door God geschapen zijn, dan legt de Bijbel toch een andere volgorde aan als wij. Want zijn we niet vreselijk gefixeerd op onze gezondheid? Zijn we niet vreselijk veel geld aan het uitgeven om mensen gezond te maken, gezonder te maken en ook ervoor te zorgen dat mensen steeds langer leven? Waarbij ik me dan afvraag, is het niet belangrijk hoe lang je leeft, maar is het niet veel belangrijker hoe je leeft? Ze kunnen wel mijn leven langer maken, maar het zegt nog niets over de kwaliteit van mijn leven. En dat wil nog helemaal niet zeggen dat ik met een langer leven wel dichter kom bij de bestemming waarvoor ik ben gemaakt, tot eer en glorie van God. De Bijbel legt andere accenten. Ik zie Asaf, David zeggen in Psalm 63, uw goede tierenheid is beter dan het leven. En niet alleen maar beter dan mijn auto, of beter dan mijn huis, of beter dan mijn bezit of mijn geld. Beter dan mijn gezondheid is uw goede tierenheid. Waarom? Waarom? Omdat ik het met de goede tierenheid van de Heer de rest van de eeuwigheid moet doen. Terwijl mijn lichaam vroeg of laat het gaat opgeven. En dan zou je eigenlijk heel boosaardig kunnen zeggen, die 74 miljard is eigenlijk een pleister op een wond die we niet kunnen genezen, want uiteindelijk, vroeg of laat, wacht ons allemaal hetzelfde lot. Ons lijf gaat het een keer opgeven. Ik ga daar straks meer van vertellen. Asaf zegt, bezwijkt mijn lichaam, bezwijkt mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Iemand die dat kan zeggen, heeft werkelijk ontdekt wie God is. Als je christen wilt worden of gelovig worden om daarom tot genezing te komen, dan vind je genezing en gezondheid en de wonderen van God belangrijker dan het kennen van God zelf. En God wil dat we in die intieme relatie met hem leven, zodat we Paulus kunnen nazeggen, het leven voor mij is Christus en het sterven is winst. Dat kunnen maar twee mensen zeggen. Of je bent suïcidaal en zwaar depressief, of je hebt ontdekt dat het kennen van de Heer Jezus uitstijgt boven alles wat je in je leven belangrijk vindt. Paulus spreekt hier zich niet negatief uit over leven of gezond leven. Hij zegt, zolang ik leef en zolang God mijn leven geeft, is Christus alles waarvoor ik leef. En als het leven ophoudt, dan wordt het niet minder, dan wordt het alleen nog maar beter, want dan mag ik later bij hem zijn. Drie voorbeelden van teksten waarin de Bijbel leert en laat zien anders aan te kijken tegen wat belangrijk is, wat wezenlijk is. God heeft ons geschapen, hij heeft ons bedoeld voor de eeuwigheid. Daarvoor bent u gemaakt, daarvoor ben ik gemaakt. Ik ben gemaakt om God plezier te geven, om hem te eren, om hem de dank te geven voor wie hij is. En daar mag ik de eeuwigheid voor gebruiken. Alleen, daar is natuurlijk een kink in de kabel gekomen. Die verstoorde relatie tussen God en mij als gevolg van de zonde kreeg ook zijn weerslag in mijn lichaam. met het verbreken van die levenslijn, die ongestoorde relatie, hè, zolang u eet van de boom des levens, zult u leven, maar als u eet van de boom de kennis van goed en kwaad, op die dag zult u zeker sterven. Nou, Adam en Eva waren nog springlevend, leefden nog verder, maar stierven. In hun leven ging iets dood, werd iets beschadigd, werd iets uitgeschakeld, wat het mogelijk maakte om met God contact te hebben. Die lijn werd doorgesneden. En onmiddellijk kwam daar het lichaam om de hoek. Want toen ze gezondigd hadden, toen zagen ze ook aan elkaar. We zijn naakt en we schamen ons. En ze maakten kleding om hun schaamte te bedekken en ze gaven elkaar de schuld. En ze wezen van elkaar af. En God zegt, omdat je dit gedaan hebt, mag je niet meer in deze tuin wonen en zul je de rest van je leven in het zweet van je aanschijn je brood moeten verdienen. Iets in dat kostbare, iets in dat mooie, iets in dat harmonieuze verbrak, verknoeide, ging kapot toen wij tegen God rebelleerden. En elke ziekte is uiteindelijk het gevolg van zonde. Oh, dan moet ik voorzichtig zijn. Als u ziek bent of ziek wordt, als ik ziek ben of ziek word, dan is dat niet omdat ik beschuldigd wil worden of dat ik u beschuldig van u zult wel een zonde gedaan hebben. Nee, ziekte is het gevolg van het verschijnsel, het fenomeen dat we gezondigd hebben. Dat we in zonde ontvangen zijn en bedorven. Als het ware, het bederf is erin gekomen en dat gaat van Adam af tot dat moment dat God ons een nieuw lichaam geeft. En tot dat moment zullen we altijd moeten ploeteren en worstelen en het te stellen hebben met dat lijf wat vroeg of laat toch het gaat opgeven. Dat is een realiteit. En de wereld, ik sta hier niet over de boze wereld te praten, maar mensen die God niet kennen en dat perspectief niet hebben, daar is nog steeds een innerlijk verzet en wij denken nog steeds dat we dat moment steeds verder kunnen uitstellen. Dat kunnen we ook, we worden al bijna 2 keer zo oud als 100 jaar geleden. Maar het brengt ons niet dichter bij de bestemming die God voor ons leven had. Het verschijnsel ziekte, van kiespijn tot kanker, is het gevolg van het verschijnsel zonde. De Bijbel maakt onderscheid tussen zonde, dat is de machine die in mij leeft, die oude natuur die zonden produceert, en zonden. Als wij zeggen ziek zijn is een gevolg van zonde, dan is dat Bijbels. Maar ziek zijn is niet altijd het gevolg van zonden. Kijk maar naar Job. Vroom, oprecht, wijkend van het kwaad. En hij wordt ongelooflijk ziek. En zijn vrienden doen hun uiterste best om hem ervan te overtuigen. Van Job, je zegt wel dat je onschuldig bent, maar er moet ergens toch iets gebeurd zijn, want God straft niet zomaar. En Job wordt wanhopig en zegt, ik heb God niet beledigd, ik heb niet gezondigd. En God rechtvaardigt hem ook. Dus die zonde, de zonden, hoeven niet altijd, nee, andersom, die ziekte hoeft niet altijd gevolg te zijn van zonden. Tegelijkertijd lezen we in het Oude Testament meerdere geschiedenissen waar mensen als straf, als gevolg van hun gedrag, ziek worden. En vaak is dat melaatsheid. Dan moet u bij melaatsheid niet alleen maar denken aan lepra, maar melaatsheid is elke vorm van een huidaandoening, van een eczeem tot een uitslag, tot aan lepra toe. En het is niet zonder reden dat in Israël, in het Oude en het Nieuwe Testament, mensen met die ziekte kwamen en dat die ziekte ook ver weggehouden werd, want ten eerste was hij buitengewoon besmettelijk, maar als het ware, die zondige aanleg van ons, komt dan als het ware door de huid naar buiten. Het is een overdrachtelijk teken van zonde, dat mensen die huidaandoening hebben of krijgen. Dit is de geschiedenis van de knecht van de profeet Elisa, die Naaman nog achterna liep en alsnog de beloning incasseerde die zijn heer niet wilde hebben. En hij kreeg geld, hij kreeg zilverstukken, hij kreeg kleding en Elisa spreekt hem daarop aan en hij verlaat vervolgens het huis van Elisa. En er staat er in het Oude Testament, hij was wit als sneeuw van de melaatsheid. Over die koppeling van zonde en ziekte kom ik straks nog verder te spreken. God gebruikt ook ziekte en aandoening om mensen tot inkeer te brengen. Ziekte kan ervoor zorgen dat je wordt teruggezet, mag ik het zo zeggen, dat God mensen op hun nummer zet. Dat mensen laat vastlopen, mensen iets laat meemaken, waardoor ze geconfronteerd worden met de gevolgen van hun zonde. Dit is het verhaal van Elimas, de tovenaar, die woonde op Cyprus, en hij was de huisprofeet van de landvoogd, Sergius Paulus. En Paulus, de apostel, komt daar en brengt hem het evangelie van Christus. En Elimas, die, of Bar Jezus wordt hij ook genoemd, die probeert zijn heer af te houden van het evangelie. En dan zegt Paulus dat hij daarvoor gestraft wordt, dat het een dwaalgeest is. En dan zegt Paulus letterlijk, zie, u zult een zekere tijd niet kunnen zien totdat u tot inkeer gekomen bent. Met andere woorden, een kortstondige straf. Een lichamelijke aandoening, een gebrek, blindheid, als gevolg van rebellie tegen God. God gebruikt die ziekte om mensen tot inkeer te brengen. God gebruikt de ziekte van Hiskia, die van de profeten horen kreeg, je bent ziek, bereid je voor, want je zult gaan sterven. En Hiskia gaat naar zijn binnenkamer en valt op zijn knieën en smeekt God om hulp en genezing. Met ongeveer dezelfde woorden als die David gebruikt. Heer, wat heeft u aan mij als ik er niet meer ben? Kan het dodenrijk u loven? Kunt u me niet beter in leven laten? God verhoort dat gebed. En terwijl de profeet Jesaja wegloopt van het paleis, krijgt hij opdracht om weer terug te gaan, om de boodschap van God over te brengen en te zeggen, zie, de Heer heeft je gebed gehoord en je zult nog 14 jaar leven. En als bewijs daarvan zal dus de schaduw op de trap van de zon 2 treden teruggaan als bewijs dat God gesproken heeft. Later zegt Hiskia, zie, toen hij God dankte, zie, mijn bittere beproeving werd tot heil. God heeft met deze moeilijke periode mij iets goeds gebracht. God voegt 14 jaar aan dat leven toe. Waarvan we vervolgens lezen dat Hiskia die 14 jaren niet zo heel goed gebruikt. Bizar, hè? Want als Hiskia daarna nog leeft, dan komen er gezanten uit Babylon en dan laat hij ze de schatkamers van de tempel en de schatkamers van zijn privébezit, laat hij ze allemaal zien, omdat hij trots is op wat hij heeft en wat hij heeft bereikt. Met andere woorden, hij gebruikt die tijd niet goed. En dan staat er dat God hem dat kwalijk neemt. En dan staat er letterlijk in Kronieken dat God hem verliet om hem op de proef te stellen, om alles te weten wat er in zijn hart omging. God had zijn leven verlengd, had zijn gezondheid hersteld, maar met het hart van Hiskia, daar moest nog wel het een en ander mee gebeuren. Ook in het Nieuwe Testament lezen we dat God die ziekte en die kwalen kan gebruiken om iets van zichzelf duidelijk te maken aan ons. En we lezen daar veel over, met name over de zalving en de genezing in het boek, de brief van Jacobus. Daar wil ik eerst even een paar zinnen over zeggen voordat ik naar de inhoud ga. De brief van Jacobus is, naar wij vermoeden, waarschijnlijk de oudste brief van het Nieuwe Testament. Dat wil zeggen, hij is als een van de eerste brieven geschreven. Geschreven door Jacobus, de broer van de Heer Jezus. Dat was de broer van Christus. Hij hoorde bij die groep van de familie die eerst niet in Jezus geloofde. We lezen in Lucas dat zelfs zijn broer zich een beetje zorgen maakte over Jezus. Want ze dachten dat hij misschien niet helemaal meer goed bij zijn verstand was. Zijn familie, zijn broers, geloofden niet in hem. Maar na de opstanding is Christus persoonlijk aan zijn broer Jacobus verschenen. Dat is de Jacobus die deze brief geschreven heeft. En ook dezelfde Jacobus die later de pilaar en zeg maar een beetje de opziener, de opzichter wordt van de moederkerk in Jeruzalem. En Jacobus schrijft deze brief aan christenen in de verstrooiing. Daarmee begint hij. En daarmee spreekt hij tot christenen die Jeruzalem hebben moeten verlaten, omdat Paulus en zijn trawanten daar de kerk aan het verwoesten waren. Die gemeente zwermde uit. En Jacobus schrijft al heel snel na Pinksteren, na die vervolging, schrijft hij deze brief. En die brief is buitengewoon praktisch. En ook heel confronterend. En heel direct. Jacobus is niet echt een diplomaat. Hij benoemt de dingen precies bij de naam. En wat we lezen in die brief is ook dat er heel veel van het onderwijs van de Heer Jezus, zijn broer, zijn naar de mens gesproken zijn broer, onderwijs met name over de bergreden ook in die brief terugkomt. En Jacobus is praktisch. En in deze eerste vroege brief schrijft Jacobus heel concreet over genezing, op zalving en gebed. Dat wil dus zeggen dat die praktijk van ziekenzalving en bidden om genezing al heel vroeg in de kerk gangbaar was. Dat is dus geen uitvinding van onze broeder Jan Zijlstra of van wie dan ook. Dat is al vanaf de oertijd van de kerk was dat gewoon praktisch gebruikelijk. Jacobus spreekt veel over bidden. Hij spreekt bijvoorbeeld over bidden in geloof. Wie tot God bidt, moet bidden in geloof. In geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt lijkt op een golf van de zee, die dan weer de ene kant op vliegt en dan weer de andere kant op vliegt. Zo iemand moet niet verwachten dat hij iets van God zal ontvangen. Want hij is dubbelhartig, hij is onbestendig op al zijn wegen. Daarmee bedoelt Jacobus niet iemand met een zwak geloof, maar iemand die fundamenteel twijfelt aan de werking en de kracht van God. In hoofdstuk 4 spreekt hij over bidden. U hebt niks. Waarom niet? Omdat u niet bidt. Dus, we mogen vragen. Maar, doe dat niet met een dubbele agenda. Want je kunt bidden, zegt hij, en je bidt wel, maar dat doe je om het in je hartstochten door te brengen. Dat is een beetje ouderwetse taal, maar daarmee bedoelt Jacobus dat je bidt en dingen van God vraagt, omdat je daar zelf je voordeel mee wil doen. En dan begint en dan vervolgt hij met overspeligen. Nou, overspeligen, dat kunnen mannen zijn, en ook vrouwen. Vrouwen kunnen ook overspel plegen. Hier staat de vrouwelijke vorm. Overspelige vrouwen. En daarmee bedoelt hij het beeld van een overspelige vrouw die naar haar man toe gaat en zegt van ik heb geld nodig, want ik moet naar de kapper en ik moet naar de schoonheidsspecialiste en ik heb nieuwe kleren nodig, want ik ben van plan om achter een andere man aan te gaan. Absurd, hè? Dat is toch absurd? Dus dat vraag je aan God, Heer geef me dit, geef me dat, geef me zus, geef me zo, en vervolgens draai je om, en waarvoor heb je het nodig? Omdat je er zelf mee aan de gang wil gaan, en er zelf beter van wil worden. Overspeligen, zegt Jacobus. Dus bidden met een agenda, met een dubbele agenda, is dus een mogelijkheid die Jacobus afkeurt, en die in zijn brief ook wordt besproken. Hij heeft het over bidden in blijdschap, bidden om bijstand, en daar hoort de gebeds, het genezend gebed er ook bij, en bidden als een rechtvaardige. En daarmee verwijst hij naar Elia, die een mens was, als u en ik, en hij bad dat het niet zou regenen, en het regende 3,5 jaar niet. Vervolgens bad hij weer, en de hemel opende haar sluizen, en het ging weer regenen. Is iemand onder u in lijden, zegt Jacobus, laat hij bidden. Heel praktisch. Heel concreet, heel direct. Het een volgt, moet automatisch volgen op het andere. Heb je het zwaar? Zit je in de penarie? Heb je veel te verstouwen? Krijg je veel op je bordje? Heb je het moeilijk? Loopt het allemaal niet zo lekker? Wat voor term u daar ook aan wil geven? Bid. Doe ik niet, ik ga eerst klagen. Als je geklaagd hebt, dan ga ik raad vragen. En als ik geen goed advies geef, krijg, dan ga ik nog een keer klagen. En uiteindelijk denk ik van ja. Of zou het niet beter zijn om het eerst aan de Heer te vragen? Dat is de eerste weg. Denk even aan het spreuk die Piet net voorlas. De eerste impuls. Heb je dingen die op je pad komen waar je het moeilijk mee hebt? Breng het onmiddellijk bij de Heer. Ik vind het zo prachtig. We hebben net Psalm 30 gelezen. Hoe David dat tot zijn tweede natuur maakt. David was heel intiem met God. En heel openhartig met God. En heel vrijmoedig. En hij zegt dingen tegen God. Evenals Job trouwens. Die zeggen dingen tegen God. Waarvan je denkt van gaan ze daarmee niet te ver. God waardeert het. God waardeert het wanneer we openhartig tegen hem zijn. En ons uitspreken. Want hij wil ons hart ook graag hebben. Heeft iemand goede moed? Laat hij lof zingen. En dan daarna spreekt hij over. Is er iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen. En laat die voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heer zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, dan zal hem dat vergeven worden. Beleid elkaar uw zonden en bid voor elkaar opdat u gezond wordt. Prachtig gebed van de rechtvaardige brengt veel tot stand. Hier legt Jacobus in zijn praktische aanwijzingen om voor elkaar te bidden en de zieken te zalven een hele duidelijke verbinding met zonde. Daar is geen speld tussen te krijgen. Daarin is Jacobus niet de enige. Zijn broer, de Heer Jezus, doet hetzelfde wanneer hij een verlamde man die 38 jaar lang ziek is geweest, geneest. Jezus gaat weg. Deze man loopt met zijn opgevouwen, opgerolde matras over straat. Krijgt een standje van de fariseeën, want je mag op de Sabbat niks dragen, dat is verboden. En hij zegt, wie heeft gezegd dat u dat moest doen? Nou zit die man, ja, er was iemand en die zei tegen mij, sta op. En ik kon opstaan. Maar ja, de man wist niet dat het Jezus was. En naderhand, dan komt Jezus hem tegen en dan zegt Jezus tegen hem in de tempel, zie, u bent gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niets ergens overkomen. Dat is een opmerkelijke uitspraak, want als je 38 jaar lang ziek ligt, dan zou je denken van nou, hoe erger kan het nog worden? Kennelijk is er dus iets wat erger is dan 38 jaar lang je lichaam niet zien functioneren. Christus spreekt hier over de geestelijke gezondheid van deze man. En waarschuwt hem daarvoor dat in acht te nemen belangrijker dan de gezondheid die hij heeft. Ik lees hetzelfde principe terug in 10 Melaatse mannen die door Jezus worden genezen. En waarvan er slechts één terugkomt om hem te bedanken. Kijk, die andere 10, die leken een beetje op dat voorbeeld wat ik net noemde, wat Jacobus noemde. Die zijn blij dat Jezus ze geneest. Heerlijk, ik heb van God wat ontvangen. Hup, dan kan ik weer lekker mijn eigen gang gaan. Heerlijk, dank u Heer dat u me geholpen heeft. Nu kan ik het zelf wel weer. Maar die ene komt terug en die zoekt de verbinding en de relatie met Christus. En komt om de Heer te bedanken. Zijn er dan geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? En dan maakt Jezus zijn genezende werk af. Want het lijf was al gezond. En hij zegt, ga heen, uw geloof heeft u behouden. Deze man is uiteindelijk ziek geworden. Wat voor leeftijd dan ook, hij is gestorven. Zijn lichaam heeft het opgegeven. Maar het geloof heeft zijn ziel, heeft zijn geestelijke leven behouden. David vermoedt het als volgt. Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg onder mijn jammerklachten. De hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in zomerse droogte. En toen zei hij, ik maakte mijn onvertredingen u bekend en mijn zonde verhulde ik niet. En toen gaf God herstel. Dus David leed niet alleen in geestelijk opzicht, maar ook voelde hij die zonde, die verwijdering tussen hem en God, voelde hij in zijn lichaam. Dit is Bijbels. Maar ook van de vroege kerk, van de eerste tijd van de kerk. Ik lees, ik heb even iets erbij gezet met dank aan professor Dr. Martjan Paul. Hij heeft een boekje geschreven over vergeving en genezing. Een nieuw licht waarin hij ook een duidelijke uitleg geeft over Jacobus 5. Maar ook een prachtig historisch overzicht geeft van hoe de kerk de afgelopen tijd daar ook mee omgegaan is. Ook vanaf de eerste begintijd was het een hele gebruikelijke praktijk dat er voor zieken werd gebeden, dat ze werden gezalfd en dat God ook wonderen deed. En hij vertelt in dat boekje dat als daar zalving plaatsvond, dat daar de volgende formule bij werd uitgesproken. Ik zalf u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, opdat u deel zult hebben aan de zalving van de Heilige Geest, tot heling van al uw zwakheden, naar ziel, geest en lichaam. In die volgorde. Lichamelijke genezing staat hierin niet voorop. Dat klinkt ongevoelig. En het klinkt niet erg medemenselijk. En dat zou ervoor kunnen zorgen dat iemand denkt en zegt van, nou, ben je wel eens echt ziek geweest? Heb je wel gehad wat ik heb gehad? Heb je wel meegemaakt wat ik heb meegemaakt? Of wat hij of wat zij meegemaakt heeft? Ik zeg op grond van de teksten die we net met elkaar gelezen hebben, uit het Oude en het Nieuwe Testament, dat lichamelijke genezing mogelijk is, dat God het geeft, maar dat het niet voorop staat. We hebben het uiteindelijk te doen met ons hart. Ons hart is gemaakt voor de eeuwigheid. Ons lichaam niet. Ons lichaam is gedoemd, vervelend woord, ons lichaam is gedoemd om af te takelen en vroeg of laat het op te geven. Ons hart is gemaakt om altijd bij God te zijn. En daarom is zalving met olie, dat is ook een mooi plaatje wat daar op het boek staat, is zalving met olie ook een beeld van de werking van de Heilige Geest. Een aantal jaar geleden mocht ik deel uitmaken van een groep van oudsten die een broeder mocht zalven op gebed. Een broeder die aan MS leed. Wat een verschrikkelijke ziekte. Nou, niet één ziekte is leuk, maar dat is echt, ja, we hebben het gewoon hardop gezegd tegen hem. Het is een rotziekte. Mag ik dat zeggen? Het is een rotziekte. Ja. Dat je langzaam maar zeker je spieren, de controle over je spieren kwijt werd. Ik bedoel, elke ziekte die leidt tot het is natuurlijk verschrikkelijk, maar dit zie je langzaam aftakelen en het is gewoon een man die niet meer voor zijn gezin kan zorgen, die zijn baan kwijtraakt, niet meer voor zijn vrouw kan zorgen, in een rolstoel terechtkomt, gelijk vloers moet gaan wonen en gewoon, ja, voor het oog van de gewoon totaal uitgeschakeld lijkt. Deze man vroeg om zalving. Dat is Bijbels. Dat is Bijbels. Ik hoop niet dat ik iemand beledig, maar ik heb er wat tegen als oudsten of andere christenen met een flesje zalfolie in hun colbertjasje rondlopen en na afloop van de dienst bij mensen langs gaan en zeggen, heb je zalving nodig? Ik geloof niet dat het Bijbels is. De zieke roept de oudsten. De zieke maakt een proces door tussen hem en God. En God kan het op zijn hart leggen om zalving te vragen. Weet, in de praktijk komt het ook voor dat mensen zalving vragen, dat ze dat al voor de vierde of voor de vijfde of voor de zesde keer aanvragen. Vind ik moeilijk om mee om te gaan. Dat zorgt ervoor dat je die mensen opnieuw gaat bevragen. Wat is de reden waarom u dit opnieuw aanvraagt? Maar deze broeder vraagt zalving aan en we gingen door een heel bijzonder proces. Want waar kwamen we uiteindelijk terecht? En ik kijk nog even naar deze zin, olie als beeld van de werking van de Heilige Geest. Daarin kwamen we in de gesprekken, voordat we tot zalving overgingen, tot de conclusie dat hij kwam op het punt, hij zegt, ik heb die zalving, die bijstand, de kracht van de Heilige Geest nodig. Ik geloof dat God mij gezond kan maken. Maar ik wil in de allereerste plaats dat mijn geloof sterk blijft. Dat mijn geloof mij behouden zal. Dat ik het vertrouwen en de rust en de overgave aan God niet kwijt zal raken. Daarvoor wil ik in de eerste plaats gezalfd worden. En ik denk op grond van wat de Bijbel leert en op grond van Jacobus 5, dat dat de zuivere volgorde is. Bidden we er niet om genezing? Jazeker. Jazeker. In alle vrijmoedigheid. God geneest. Als Hij dat wil. Wat wij moeten doen, is gehoorzaam zijn aan de opdracht die Hij hier geeft. In alle bescheidenheid, in alle nederigheid en in alle rust en overgave aan Hem. Het boekje wat ik u net liet zien, ik kan het u nog een keer aanbevelen. Het is geen dik studieboek hoor, het leest makkelijk. En het zou eigenlijk in elke studeerkamer of in elke gemeentebibliotheek thuis horen, om het een keer te lezen. Dat boekje van Dr. Martin Paul vertelt eraan zijn eigen ervaringen, dat hij gewoon als dorpspredikant geroepen werd bij een meisje wat zwaar leed onder epileptische aanvallen en waarvan de ouders vroegen, wilt u onze dochter zalven? Nou, dat was in die kerk, gereformeerde gemeente, niet zo heel gebruikelijk. Die praktijk komt daar minder voor dan in evangelische, charismatische en baptistische kringen. Dus die kerkenraad en die hele gemeente gingen door een langdurig proces van zich afvragen, is dit de weg die God met ons wil gaan? Dan kun je zeggen, waarom doe je daar zo lang over? Wat staat er toch? Ik vind het zuiver. Ik vind het zuiver. Want dit zijn geen dingen die je zomaar even op een stille achtermiddag doet. Ik zou haast denken, als je hiermee bezig bent, dan betreed je in zekere zin heilige grond. Niet de grond waar ik sta is heilig, maar je komt op een terrein waar je goed moet weten wat je doet. Niet schrikachtig, of huiverig, of bang, maar bewust en zorgvuldig en integer. Nou, die gemeente en die, vooral die kerkenraad ging door een proces van bezinning, vertelt Paul. En ze hebben uiteindelijk dat meisje gezalfd en voor haar gebeden. En als ik het goed proef in wat hij zegt, tot hun grote blijdschap, maar ook tot hun grote verrassing en verbazing, geeft God volkomen genezing aan dat jonge meisje. En is zij genezen van haar kwaal. En wat gaf dat een enorme geestelijke opleving in die gemeente. Geen sensatie, maar dankbaarheid. Nou, even terug naar die broeder die vroeg om zalving, die aan MS leed. Hij is niet genezen. Hij zit nog steeds in zijn rolstoel. En het proces, dat vervelende, nare afbraakproces van MS is doorgegaan. En het is zo na, want soms gaat het heel lang goed en ineens komt er alleen weer een enorme terugval. Maar zijn hart is gezond. Zijn hart is gezond. En bedoel ik, zijn geestelijk leven is gezond. En daarom mogen wij en moeten wij ook deze tekst over gebeds, dus zalving en gebed, serieus nemen. En ook op die manier gebruiken en die manier beschouwen dat God in de allereerste plaats het welzijn van ons hart op het oog heeft. Want zoals ik al gezegd heb, daar gaan we het Psalm 41 zegt het zo. De Heere zal hem ondersteunen op zijn rustbank, zijn ziekbed. Als hij ziek is, maakt u heel zijn ziekbed anders. En dit vind ik zo mooi. Want God is almachtig. Het is voor God geen menselijke wijsgeroepen, geen enkele moeite om elke ziekte in een milliseconde onmiddellijk uit te bannen. En daarvoor krijgt hij eer en dankbaarheid. En blijdschap. Maar hoeveel eer krijgt God niet van iemand die op zijn ziekbed ligt en lijdt en in die ziekte, in dat lijden, in die gebrokenheid waar we nog niet van af zijn en ook niet van af zullen komen. In die ziekte en in die gebrokenheid zegt, Heer, ik vertrouw u volkomen. En ik hou van u. En wat u ook met me doet, of ik beter word of niet. U bent het kostbaarste wat ik heb. Zolang ik leef, bent u voor mij, Christus, alles. En als ik het niet overleef, dan is het alleen maar winst. Dat is een diep, diep proces waar wij als mensen, ook als christenen, het risico lopen dat we die diepte niet bereiken, niet meemaken. Afhaken, teleurgesteld zijn, afhaken als God niet doet wat wij zo graag willen. Als God doet wat wij willen, dan is dat een wonder. Toch? Een nog groter wonder is als wij leren doen wat God wil. Dat is een nog groter wonder. En dat brengt ons bij deze uitspraak. God kan lichamelijke genezing schenken. Ik weet, er zijn andere richtingen en stromingen en theologieën die daar anders mee omgaan. Aan de ene kant, aan de extreme kant, God zal altijd genezing geven. En als je bidt en je wordt gezalfd en je geneest niet, dan heb jij een probleem. Want het is of je gelooft niet groot genoeg, of dan moet er iets zitten waardoor God je wel wil helpen, maar het niet kan. Of, andere kant, dan heb ik de draad even kwijt. Ik had de zin helemaal in mijn hoofd. Het gebeurt me nou wel eens vaker de laatste tijd. Wat zeg je? Het seniorenmoment, ja. Ja, nou ben ik het helemaal niet meer, hoor. Als je dat zegt. Nou, over afbraak gesproken. Nee, hè? Nee, hè? Het komt wel weer terug, hoor. Ik ga gewoon door en straks dan komt u terug. Als je iets vergeet, moet je er niet meer aan denken. Het plot vanzelf alweer terug, hoop ik. Ja. Dat daar op een ongezonde manier een focus is op genezing. En als dat niet gebeurt, dat er dan een schuldvraag wordt neergelegd bij de persoon. Van nou, je geloof is niet groot genoeg. Daar zijn heel veel brokken mee gemaakt. Aan de andere kant, nou heb ik hem weer. Is er, hij komt, hè? Ik had gewoon eerst hier moeten gaan staan. Dan was hij vanzelf gekomen. Aan de andere kant is er ook een stroom die zegt van, ja, maar weet je, God doet dat niet meer. Dat was voor de eerste tijd. Hè? En die oudsten die erbij geroepen werden, dat waren de echte oeroudsten, de eerste ouderlingen van de gemeente Jeruzalem. Daarna met het uitsterven, nou, of met het verdwijnen van die eerste groep apostelen, zijn ook die gaven van de geest uitgedoofd. En geeft God geen genezing meer. En alles wat wel genezing leidt, heeft niets meer te maken met een wonder, maar kan zijn puur autosuggestie of is allemaal psychisch. Ik zet het even heel extreem neer. Het afdwingen en God voor ons karretje spannen en het afeisen dat God moet doen wat hij belooft omdat wij dat willen, is volgens mij zonde. Maar het bewust ontkennen dat God niet veranderd is en dat het evangelie van Christus nog krachtig werkt en dat God ook mensen geneest en opricht, is volgens mij ook zonde. Je kunt de zondigen door te dwingen en te manipuleren, maar je kunt ook zondigen door ongeloof. En dat hebben we gebeden. Toen we baden voor de man in de rolstoel. Heer, bewaar ons voor ongeloof. En het werd me heel duidelijk, misschien neemt u het niet kwalijk dat ik veel van mezelf praat, maar ik probeer het ook mee te nemen in mijn eigen gedachtegang en in mijn eigen zoektocht daarin. Dat er zich een houding in mij kan ontwikkelen, denk van, nou ja, goed, de Heer zegt dat we het moeten doen. En we doen het en ik laat het ook verder maar los. Dat klinkt vroom, hè? Maar er kan onderliggen een houding van, nou ja, het zou toch wel heel bijzonder zijn als het nog gebeurt ook, hè? Ik schaam me ervoor om het te zeggen, maar eigenlijk speelt dat wel. En dan nemen we God dus niet serieus op wat hij zegt. God doet grote dingen. Dat doet hij op dit moment wereldwijd, overal waar de kerk van Christus groeit, waar het koninkrijk van God voortgroeit, langs de randen van een oprukkend christendom, China, Korea, Rusland, Afrika, Zuid-Amerika, daar lijken de dingen zich te herhalen die ook in Handelingen gebeuren. Daarna komt er een periode van stabilisatie. Dan wordt de gemeente geboren. En dan geeft God in zijn woord aanwijzingen hoe de gemeente om moet gaan met zaken die daar spelen. Laat ons niet zondigen door ongeloof. De gelovige, de gezalfde, ervaart vaak sterk in die zalving de nabijheid van God. Dus dan zie je weer opnieuw dat daar kracht is. Dat God die zalving gebruikt en het gebed gebruikt, plus nog een paar andere dingen die ik straks nog ga benoemen, ik heb nog wel eventjes, die God gebruikt om die persoon dichter aan zijn hart te brengen. En nou ga ik een gevaarlijke uitspraak doen, waarvan ik hoop en bid dat ik het niet alleen tegen u zeg, maar dat ik ook in praktijk kan brengen wat ik nu ga zeggen, dat het ook voor mij zal gelden. Als een lichamelijke kwaal, of een ziekte, of een ongemak, of een moeilijke tijd ertoe lijden gaat, dat ik meer van God ga houden, dan is die bittere beproeving uiteindelijk tot heil. Jaren geleden, toen ik theologie studeerde, kwam daar een broeder lesgeven en hij zegt, ja, ik kom eigenlijk net uit het ziekenhuis, want mijn jonge dochtertje is net opgenomen. Ze heeft iets in haar hoofd, klein meisje, we weten niet wat het is, maar het ziet er niet goed uit. Dan denk ik, man, wat doe je hier dan? Hij zegt, we hebben daar gelaten, we hebben voor haar gebeden, ik ben weggegaan, we kunnen verder toch niks doen, mijn vrouw is daar gebleven, ik ben hier gekomen en ik wil graag met jullie de les volgen. En toen sprak hij deze voor mij toen raadselachtige woorden. Hij zei, wij hopen en we bidden dat we hierdoor meer van de Heer Jezus gaan houden. Ik zeg, ja, maar wacht eens even. Dat doe je pas daarna. Als het allemaal weer goed is, toch? Wij hopen en bidden dat mijn dochtertje gaat. Nee, wij hopen en we bidden. En we verwachten dat we hierdoor meer van God gaan houden. Dat is een geestelijke, volwassen houding. Waarvan ik nu achteraf denk, toen snapte ik het niet. Nu snap ik het wel. En ik ben jaloers op zo'n houding. En ik bid dat God, voor wat voor moeilijkheden ik ook ooit kom te staan, mij dezelfde genade geeft. Dat ik dat ook mag gaan nazeggen. En dat geldt ook voor de dingen die ik vanavond zeg over gebed en geloof en genezing. Dat ik ook, als het zover is bij mij, want vroeg of laat, gaat het een keer gebeuren. Dat God me de genade zal geven. Dat ik mag wandelen in het licht wat ik jullie op dit moment ook voorhoud. Want dat er gaat zijn we allemaal Bijbelleerlingen. Nou, die gezalfde, degene die lijdt, ervaart, sterkt de nabijheid van God. En die verandering, die zegen, gaat nooit meer voorbij. Wat er verder lichamelijk ook met de persoon gebeurt. Ongeloof, ik heb het net al uitgelegd, ongeloof, zonde, en dat kan de oorzaak zijn dat er geen genezing plaatsvindt. Ik zeg, het kan. Is geen wet van mede en persen. We mogen het niet omdraaien. Er is geen genezing, dus er is geen geloof. Jezus, van hem staat in Matteüs 13, dat hij op plaatsen komt, dat hij niet veel dingen kon doen vanwege ongeloof. Nou, niet omdat hij onmachtig was, of bij zijn handen gebonden was, omdat hij niet meer de kracht en de autoriteit van de Zoon van God had, maar er waren barrières waardoor hij niet kon, niet wilde, niet kon genezen, niet kon werken. In de Korinthe-gemeente was heel veel aan de hand. Daar rammelden en deugden een heleboel dingen niet. En daarvan zegt Paulus, omdat jullie onzuiver leven en op een onheilige, niet integere manier het avondmaal vieren, en liggen allerlei zonden tussen jullie onderling en tussen jullie en God. Daardoor zijn er onder jullie veel mensen ziek en er ontslapen niet weinigen. Er gaan dus ook regelmatig sterven er mensen. Paulus legt die verbinding tussen geestelijk ongezond leven en lichamelijk ongezond leven. Maar ik moet gelijk weer een komma zetten. We mogen dat niet omdraaien. We mogen niet zeggen, oh, er is lichamelijke kwaal ongezondheid, Dus moet er automatisch geestelijke ongehoorzaamheid zijn. Dat zeg ik niet. Maar, wat dat er gaat, kan ziekte wel een boodschap of een signaal afgeven. Nou, zalving heeft, en dan moet ik eigenlijk even terug naar deze dia, het ervaren van de nabijheid van God, dat kan een uitwerking hebben, in elk geval, op de relatie met God. Het kan een uitwerking hebben op de psychische, geestelijke gesteldheid van de mens. En het kan ook een uitwerking hebben op het lichaam. Dat kan. Dat hoeft niet. Dit loopt altijd, in mijn ervaring, als een rode draad door gebed en zalving heen. Een hernieuwde versterking van de relatie met God. Met een verlangen en een hoop en een verlangen dat God ook dat lichaam aanraakt. En daarom staat het heel duidelijk dat we ook voor elkaar moeten bidden. En laten we eerlijk zijn, niet iedereen geneest. Er waren in de tijd van Jezus honderdduizenden zieken, verlammen, blinden, doven. Jezus genas niet iedereen. In Bethesda lagen er misschien wel tientallen, maar hij geneest er maar één. Paulus laat Trofimus, zijn collega, ziekachtig. Epafroditus wordt ziek, Timotheus wordt ziek. En Paulus zelf heeft ook lichamelijke klachten. Hij had Lucas bij zich. Lucas was een arts. Ik denk dat Paulus veel gebruik heeft gemaakt voor de moeilijke omstandigheden waarin hij leefde. Veel lichamelijke ongemakken heeft gekend in het harde leven wat hij had. En gewoon ook dankbaar gebruik gemaakt heeft van de gaven die Lucas had als geneesheer. Want er is niks mis mee om je te laten behandelen wanneer je wat mankeert. Maar zieke individuen, een beetje een raar woord, ik had het moeten schrijven, zieke broeders en zusters, excuses. Ik kan het toch niet meer uitgunnen. Mensen die ziek zijn en de gemeente daaromheen moeten, mogen gelovig doen wat de Bijbel leert. En Jacobus is er heel erg duidelijk over. Ben je ziek? Roep de oudste bij je. Het gaat dus van de zieke uit. Er staat dus niet eerst, probeer elke medische ingreep en elke medische kuur en elk doktersadvies maar wat je kunt vinden. Is het verkeerd om naar een dokter te gaan? Nee, als ik kiespijn heb of hoofdpijn heb of een zware verkoudheid of een voorhoofdholtontsteking, roep ik niet gelijk de oudste om voor mij te bidden en me te zalven. En als het ingewikkeld wordt, dan ga ik naar een huisarts. Maar, ik wil er toch een kanttekening bij zetten. Zou het verkeerd zijn, denk dus met me mee, zou het erg zijn, of andersom, zou het niet goed zijn, wanneer ons lichaam ons op een of andere manier tegenwerkt, of hindert, of dwars zit, of last bezorgt. Zou het dan niet goed zijn dat we in de allereerste plaats bidden en God vragen, Heer, wilt u mij hiermee iets leren? Wilt u me iets duidelijk maken? Ja, ga op tijd naar bed. Heel praktisch. Leef gezond. Werk niet zo dat je gezondheid eronder leidt. We hebben een verantwoordelijkheid voor ons lichaam. Als dat niet aan de orde is, zou het kunnen zijn dat God ons iets wil leren. Sla die stap niet over. Onderzoek jezelf. Want dat ga je later, daarna als er een zalving plaatsvindt, alsnog met de oudsten doen. Onderzoek jezelf. De oudsten onderzoeken zichzelf. Ik zou het zelfs gemeentebreed willen trekken. De gemeente bidt mee. Onderzoekt zichzelf. Heer, is er iets wat in de weg staat tussen u en mij, tussen ons en u, waardoor dit gebeurt? Wilt u het ons openbaren? Lang niet al bij gebeden zijn verhoord in mijn leven, maar het gebed of God zonde wil openbaren, dat is een gebed naar zijn wil. En als je daar open voor staat, dan gaat hij dat ook duidelijk maken. Roep de oudste van de gemeente. Ik ben nou niet kinderachtig aan het doen en elk woord op een goudschaaltje aan het leggen, maar ik ben ervan overtuigd dat dit een diepere boodschap heeft. De oudste van de gemeente. Ik wil niemand voor het hoofd stoten, ben ook niet bang dat ik het doe. Maar het is mijn persoonlijke overtuiging dat God het bidden voor zieken en het zalven van zieken heeft bedoeld voor plaatselijke oudsten in een plaatselijke gemeente. Oh, vind je dan dat we niet naar gebedssamenkomsten moeten gaan? Dat zeg ik niet. Daar ga ik niet over. Maar ik lees hier in Gods woord dat het plaatsvindt in het plaatselijke huis van God. Waar christenen weten wie er bij elkaar horen, wie de leiding hebben in de gemeente. En die leiders zijn door God begenadigd en aangewezen en aangesteld om dit gelovig te doen. Ja, het praktisch uitvoeren, ja. Ja. En nogmaals, ik ga dus niet zoveel zeggen van overal waar het buiten gebeurt, daar is niet, iedereen kent wel de WEC, de Wereld Evangelisatie Kruistocht, de grote zendingsorganisatie, opgericht door het City Stad, en die ging de binnenlanden van Afrika in, en zijn helper werd ziek. En hij zalfde hem met petroleum. Hij had niks anders bij zich, terwijl hij zijn gaslamp opstookte. Daar heeft hij hem mee gezalfd. Ja, op dat moment was de man niet praktisch in de gelegenheid om in zijn eigen gemeente een oudste te roepen. He, dus wat er gaat, moeten we het niet. Er zijn omstandigheden waar het niet anders kan. Maar in normale omstandigheden heeft God dit voorbehouden aan de plaatselijke gemeente. En nogmaals, ik heb daar geen oordeel over, maar ik heb er wel eens wat moeite mee dat we zo makkelijk uitvliegen en overal naartoe gaan waar we denken, daar gebeurt het wel. He, want Jezus zegt dat de tekenen de gelovigen zullen volgen, maar wij als gelovigen volgen vaak tekenen en gaan daar waar we denken dat we het halen. Ik oordeel niet, maar ik wil u wel aan het denken zetten. Jacobus is hier heel primair, de eerste brief, het eerste onderwijs, nog geen 10 jaar nadat Jezus is opgevaren. En hij legt dat bij de gemeente neer. Ze zullen een gelovig gebed uitspreken. Wat is een gelovig gebed? Kun je dat niet zeggen? Ja, dat blijkt pas achteraf. Als de zieke geneest, dan is het duidelijk of er wel een gelovig gebed is geweest. Nee, een gelovig gebed wil zeggen dat je God serieus neemt en neemt op zijn woord. En zegt, Heer, we geloven dat u kunt doen. En daar betwijfel ik om ons ongeloof te hulp. Maar we doen wat u van ons vraagt en we zalven de persoon met olie. Ja, dat is kan een beetje olijfolie zijn. Dat hoeft geen hele grote hoeveelheid te zijn. Je mag het op iemands hoofd gieten. Zelf doe ik een paar druppeltjes met gelijk een doekje erbij om ervoor te zorgen dat het niet alle kanten op stroomt. Kun je heel praktisch in zijn. Ik heb daar een speciaal klein flesje voor. Apart staan, niet bij me, maar wel om te gebruiken. Onder belijdenis van zonde. En eigenlijk heb ik hem op de verkeerde plek gezet, want ik had hem hoger moeten zetten. Dat is de eerste vraag. Hebben we dingen te belijden? Niet alleen de zieken, ook de oudsten. Een open gebed. Zijn de relaties met God open? Er staat niet dat we zondeloos zijn, dat is niemand van ons. Maar is er een bekende zonde, een bewuste zonde die niet beleden is en waar we nog in volharden? Of die opgeruimd moet worden, ook in de relaties onderling? Dat is toch zo klaar als een klontje? Als dingen niet goed zitten tussen mensen. Dat drukt als een steen op je maag. Op het moment dat je dat uitspreekt en oplost, dan voel je je toch al 10 kilo lichter. Daar begint het al mee. Beleid elkaar uw zonde, opdat u genezing ontvangt. Dat is wat God zegt. En dat is wat wij doen. En als laatste, het staat er niet, dus u mag die laatste eigenlijk tussen haken zetten, het is mijn persoonlijke overtuiging dat het enorm krachtig is als het zalven van zieken geen privé onderneming is van de oudsten, die dat doen op het moment dat ze denken dat het hun uitkomt, ik zeg het even een beetje negatief, maar dat de gemeente ook bewust is van het proces, dat de gemeente mee bidt, dat de gemeente ook weet, vanavond of morgen of overmorgen gaan we om 8 uur naar broeder of zuster die en dan bidden we met haar en dan zalven we haar. dan bidt u op dat moment mee. Dat is geen, niet omdat het een magisch of een toverachtig moment is. Nee, daarin ga je eenparig God zoeken. Heer, verheerlijk uzelf in dit leven. Sterk onze broeder. Sterk onze zuster. Geef haar kracht. Help haar dit te dragen. En als het uw wil is, wilt u genezing schenken. Dank u wel dat u het wilt. Dank u wel dat u het kunt. Als u het wilt, zult u het ook doen. Graag. Die daarbij waren, ja. En wat maakte het dan zo dat u dat zo als prachtig heeft ervaren? Kunt u dat in woorden pakken? Opgetrommeld, ja. Ja.
Wij zijn in, ja. En die zalving is bij hem thuis gebeurd. Mm-hmm. Wij hebben in het consistorie allemaal bij elkaar, ja. Zoals Joop vertelt.
Ja.
Op dat moment ook
zijn we gebeden, ja. Ja. Ik denk dat je dat op dat moment met elkaar als... U had het, hè?
En dat kind, dat is vanaf dat moment, is zijn gezondheid omhoog gegaan. Mm. En dat kind, dat is pas 20 jaar later, moest hij opnieuw een ander leven krijgen. Dus dat kind heeft het gewoon gehaald, ja. om daar eens plat te zetten.
Ja.
Maar het was zo mooi, want die kamer, die consistorie.
Nou ja, ik denk wat je op dat moment dus met elkaar meemaakt, is dat je met elkaar gericht bent op God. En dat is het geweldige, dat je dat samen kan doen. Het brengt je dicht aan Gods hart, maar ook als je dat eenparig doet, eensgezind bent, dat is enorm krachtig. Niet dat God daarvan afhankelijk is. Maar het is zo mooi, C.S. Lewis zegt het ook, hè? Gebed verandert niet God, maar gebed verandert ook zo vaak mij. Ik voel dat er in mijn hart iets verandert wanneer ik mij tot hem richt. En ik denk dat dat op dat moment ook bij u aan de orde was. Afsluitend. Beter of niet beter? Herstel of geen herstel? Wat voor uitkomst daar ook zou zijn? Van één ding zijn we allemaal volkomen overtuigd. Dat God zal mij altijd alles geven wat ik nodig heb. Waarom? Om hem te eren. Om hem te eren. En ik weet, het is een gevaarlijke uitspraak. Ik spreek iemand na die het meent. En ik durf het zelf ook te zeggen. Met tegelijkertijd een beetje de wibbers. Want ik denk, ja, het is makkelijk om het op een zondagavond te zeggen. Maar breng het maar eens in de praktijk. Maar de persoon die ik spreek, zegt het zo als volgt. God zal alles doen in mijn leven om mij dichter bij hem te brengen. Bij de een doet hij dat door gezondheid. Bij de ander doet hij dat door ziekte. Maar zijn doel is hetzelfde. Dicht aan zijn hart. Ik vind het moeilijk om dat iemand anders te zeggen, zo moet jij er ook over denken. Ik denk daar veel over na. En hoe meer ik erover nadenk en hoe meer ik begrijp hoe God ook met zijn kinderen omgaat, hoe meer ik denk van daar zit heel veel wijsheid en heel veel vrede en rust in. Het is 9:00. Ik had nog gevraagd, zijn er vragen? Maar ja, dan loopt natuurlijk het risico. Hè? Er zijn wel mensen die gelukkig spontaan reageren, dat is prima. Het maakt toch ook veel los. Ik ben... Ada. Ja. Nee. Nou ja, daar maken gemeenten hun eigen afweging in. En dat vraagt ook een zekere integriteit. Want je maakt het ook mee, ja, het is zo gebeurd dat er soms wordt gevraagd, wilt u bidden voor zuster die of broeder die? En dan wordt er toch een verschrikkelijk verhaal verteld, wat die man allemaal niet mankeert. Dan moet je ook heel, dat is niet gepast. Ik bedoel, er is ook een stukje persoonlijke integriteit en een stukje reserve. Maar als je het mij persoonlijk vraagt, lijkt het me ongelooflijk krachtig en lijkt het me ook voor de oudsten heel bijzonder als we weten, de gemeente staat biddend achter ons. En die hoeven niet alle ins en outs te weten, wat tot de persoonlijke levenssfeer behoort, maar dat er in de gemeente wordt afgekondigd, broeder, zus of zuster, zo, heeft zalving aangevraagd. We zijn er als raad voor gaan bidden. En we hebben daar vrede over gekregen en we willen tot zalving overgaan en doen dat, noemen een dag en een datum. Wilt u met ons meebidden? Dat lijkt mij heel zuiver en krachtig. Maar nogmaals, dat is een afweging die de gemeente en de raadsten plaatselijk zelf moeten maken. En misschien dat het de ene geval wel en de andere geval juist niet. Dat kan ik niet intreden. Maar het heeft wel mijn... ik zou daar wel heel blij van worden als het zou gebeuren. Ja. Nou, ik heb gezegd, het is laat. Nou, dus niemand natuurlijk nog. Hè? Nee, maar goed. Hier is het laatste woord niet over gesproken. En ik sta hier geen reclame te maken voor het boekje, maar ik kan het u toch, zeker als u hierover na wilt denken, door wilt denken en u wil hierin zich verdiepen, voor 14,95 ligt dat binnen handbereik. En het is een zeer uitgebalanceerd, bijbelgetrouw, maar ook realistisch, integer boekje, waar het in het verlangen ook spreekt dat God ook in deze tijd dit in de gemeente zal doen en zal blijven doen. Zullen we hem ook vragen om ons daarin te zegenen. Mag ik u voorgaan in gebed? Heer, bedanken u dat uw woord duidelijk is, levend en krachtig. En bedanken u, Heer, dat u ons in deze teksten die uw knecht Jacobus opgeschreven heeft, hele duidelijke, heldere aanwijzingen geeft. Maar we danken u ook dat u ons uw geest geeft, die in ons hart ook duidelijk maakt hoe wij in elke omstandigheid met deze tekst om mogen gaan. En ik bid u voor uw gemeente in Nederland, uw gemeente in Europa, ik bid u voor de oudsten, ik bid u voor de leidinggevenden, Heer, dat u een besef, misschien een groeiend besef, of een heel nieuw besef wil gaan geven, dat u ook dit bedoelt voor ons in de gemeente in deze tijd. U bent niet veranderd. En u werkt nog steeds op wonderlijke wijze. Ik bid u ook, Heer, voor de gemeente hier in Den Helder, de Vrije Evangelische Gemeente. En ik bid u voor de situaties die zich hebben voorgedaan, die zich misschien nog gaan voordoen, of misschien op dit moment spelen in levens van mensen. Heer, bewaar ons. Dat we niet zondigen door ongeloof, maar dat we gelovig doen, leren doen wat u van ons vraagt. Geeft u ons wijsheid en onderscheidingsvermogen, zowel in de gemeente als bij de oudsten. Dank dat u ook ons deze avond zo geeft. Dank u wel dat u ook met ons meegaat, dat u ons ook nabij bent op de plek waar u ons heeft gesteld, vanavond en morgen, waar we ook zijn. U bent daar bij ons. En u belooft in uw woord dat bij uw komst geheel onze ziel, geest en lichaam onberispelijk bewaard zullen gebleven zijn. En u bent getrouw. U zult het ook doen. Dank u wel. Amen. Dank u wel voor uw geduld. Praten is makkelijker dan luisteren, realiseer ik mij. Piet, mag ik het weer aan jou overgeven? Dan ga ik zitten. Hij staat op de laptop, denk ik. Dus, hij haalt het ene woord dan even uit zijn individu. Want dat, geen woord.
Zullen we ter afsluiting nog een lied zingen? Kan dat misschien?
All over the world, kan dat? Ja? Zullen we staande nog zingen? All over the world, the spirit is moving.
Gelegenheid heb ik nog graag na te praten. Tot ziens.